De schriftlezing voor deze avond kunt u wederom vinden in het boek Genesis, nu hoofdstuk 44, en wij lezen daarvan de versen 1 tot en met 16.
En hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat zij zullen kunnen dragen, en leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Des morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Zij zijn ter stad uitgegaan, zij waren niet ver gekomen, als Jozef tot degene die over zijn huis was zeide: maak u op en jaag die mannen achterna, en als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijks waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen dezelfde woorden. En zij zeiden tot hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding doen zouden. Ziet het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uws heren zilver of goud stelen? Bij de welke van uw knechten hij gevonden zal worden dat hij sterven. En ook zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. En hij zeide: dit zijn u ook al zo naar uw woorden. Bij wien hij gevonden wordt, zij mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten hun iegelijk, zetten zijn zak op de aarde. En hun iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen, en ieder man laadde zijn ezel op. En zij keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heeren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is.
De tekst voor de prediking van deze avond wordt eigenlijk weer gevormd door het hele schriftgedeelte, maar met name vinden wij die in het 16e vers, en dat lees ik u dan nog een keer voor. Daar wil de Heere die broers hebben, bij wat ze daar beleiden bij monden van Juda. Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heeren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Geliefde gemeente, vanochtend hebben wij gezien vanuit de geschiedenissen van Jozef hoe de zonen van Jacob aan koningstafel hebben gezeten. We hebben gezien hoe ze aan die tafel gebracht werden, hoe ze met vrezen en beven aan die tafel kwamen. Het leek er immers niet op toen ze uit Kanaan vertrokken dat ze aan de tafel van de koning zouden mogen gaan zitten. Juda dacht te sterven. Jacob, hij dacht zijn kinderen allemaal te verliezen. Maar wat is het dan meegevallen in Egypte? Wat was er een verwondering aan die tafel? Dat ze bij die onderkoning aan tafel mochten zitten. Dat hij ze van zijn tafel spijzen gaf. Dat die man tafelgemeenschap met hen wilde houden. Ieder kreeg zijn eigen deel. Ze werden op leeftijd aan die tafel neergezet. Die onderkoning kende hen, hij doorgrondde hen, wist wat ze nodig hadden. En dat bewerkte verwondering, ja, dat bewerkte een verzadiging zozeer dat, om het met die oude Oosterse uitdrukking te zeggen, dat ze met hem dronken waren. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust. Maakt hier elk in liefde dronken, een verzadiging van vreugde was er aan die tafel. Daar hebben wij allerlei lessen uit mogen trekken, ook naar ons eigen persoonlijke leven toe. Vanavond willen wij de geschiedenissen verder lezen. En dan zien wij dat die verzadiging van vreugde en die volheid van blijdschap, dat dat zo niet blijft. Maar dat dat alles beproefd gaat worden. Nadat ze gegeten en gedronken hebben en verzadigd zijn als koningstafel, worden ze weer in de woestijn gestuurd. Zoals dat altijd gaat. Zoals de Heer met zijn volk altijd handelt. Als het volk Israël bij een oase is geweest, dan zegt de Heer tegen Mozes, zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Zo is het ook als we door genade aan de dis des verbonds hebben mogen zitten en het mocht daar misschien goed zijn. Iets ervan hebben mogen zien en beleven dat God goed is voor slechte mensen. Maar nu zegt de Heer weer dat we voort moeten gaan. In de smeltkroes. De woestijnreis in. De zonde, de wereld, alles weer tegemoet gaan treden. En we willen dat ook vanuit de geschiedenis van Jozef samen gaan overdenken. Hoe dat die broers beproefd werden. We schrijven boven de prediking de grote beproeving. De eerste gedachte hoe ze in die beproeving gebracht werden. Heel die geschiedenis daaromheen. En ten tweede hoe ze in die beproeving gelouterd werden. Wat de opbrengst, wat de vrucht daar nu van was. Dus de grote beproeving, hoe ze in die beproeving werden gebracht. En hoe ze in die beproeving werden gelouterd. Gemeente, na die wonderlijke maaltijd zijn de zonen van Jacob 's ochtends vroeg opgestaan. Met vrolijkheid in het hart, goedsmoeds, hebben ze de terugreis aanvaard. Wat was er toch allemaal meegevallen bij die onderkoning? Simeon is er weer bij, Benjamin is niets overkomen. Ze hebben volle zakken met koren, zoals vers 1 dat zegt, naar dat elk van hen dragen kon. En ze konden nu terug naar hun vader, naar hun oude vader. Ze konden hem zelfs blij maken. Ze konden zelfs zeggen dat ze aan de tafel van de onderkoning hadden gezeten. Hoe licht was hun tred toen ze teruggingen naar Kanaan, vergeleken bij toen ze naar Egypte gingen. Maar jongens en meisjes, ze zijn nog maar net buiten de stad. Of daar horen ze hoefgetrappel achter zich. En als ze omkijken, dan zien ze daaruit een grote stofwolk. de huismeester van Jozef aankomen rijden, die hen eerst nog zo vriendelijk had behandeld. En hij wordt gevolgd door een grote groep soldaten. En het gezicht van die man staat donker en er klinken harde en scherpe woorden uit zijn mond. Hij beschuldigt die broers en hij zegt: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is dat nu jullie dankbaarheid voor al die weldadigheid die mijn meester aan jullie bewezen heeft, zijn vriendelijkheid en zijn gastvrijheid, dat jullie zijn beker hebben gestolen? En daar beschuldigt die man hen van een heel zwaar vergrijp, het stelen van de beker van de onderkoning. Want die bekergemeente die had een hele bijzondere betekenis. Allereerst was het de beker waarop die onderkoning zijn vertrouwen stelde. Die beker, dat was zijn persoonlijke beker waar alleen hij uit mocht drinken. Een beker waarin geen dubbele wand zat bijvoorbeeld. Waarin men dan gif kon doen, zodat dat gif zich ging mengen met de drank van de onderkoning, waardoor hij zou sterven. Die beker bewaarde hem voor een moordaanslag. En als die beker werd gestolen, dan was dat eigenlijk een verkapte moordaanslag op die koning. Daarmee bracht je zijn leven in gevaar. Maar het tweede waarom die beker zo belangrijk was, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste ook in de context van dit gedeelte, dat is dat die beker een grote godsdienstige betekenis had. Een godsdienstige betekenis, dat kunnen we lezen uit die woorden waarmee die huismeester dat bekend maakt. En hij zegt: even kijken, in vers 5, is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? En die woorden, dat zijn wat duistere woorden, waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal. Maar daarmee wordt bedoeld waarbij hij dingen uit de toekomst kan voorspellen. Dus waarbij hij de toekomst kan waarnemen. Hoe ging dat? Wel, ze vulden de beker van de onderkoning met drank. En daarop liet men een aantal druppels heilige olie vallen. En uit de vormen die die olie aannam, daaruit las men af wat de goden in de toekomst zouden gaan doen. Daarmee maakten de goden bekend wat zij allemaal zouden gaan doen. Dus het was een godsdienstige beker waarmee de toekomst waargenomen kon worden. De vraag komt natuurlijk direct op: zou Jozef daar dan ook aan meegedaan hebben? Hij herhaalt dat ook nog in het 15e vers. Weet gij niet dat zulke man als ik zekerlijk waarnemen zou? Heeft Jozef dat dan ook gedaan? Gemeente, dat geloof ik niet. We hebben tot nu toe Jozef leren kennen als een zeer godvrezend man. Als iemand die in de grootste nood aan zijn God bleef vasthouden. Als iemand die in de grootst mogelijke verleiding in de vrezen des Heren bleef wandelen. En toen hij uit de gevangenis kwam en toen hij aan de farao de dromen ging uitleggen, toen zei hij: het is buiten mij, dat kan ik niet. Ik kan die toekomst niet voorzeggen. Maar God zal u alles bekendmaken wat er geschieden zal. Dus Jozef zal daar nooit aan mee hebben gedaan. En wat bedoelt Jozef dan met die woorden als hij dat herhaalt? Wel, die broers weten immers niet dat het Jozef is. Voor hen staat die onderkoning van Egypte. En Jozef speelt hier zijn rol als onderkoning en daarom herhaalt hij die woorden. En daarom doet hij net alsof ook hij die beker gebruikt tot voorspelling. Maar laten we terugkeren naar die broers, want die hebben die beschuldiging gehoord. En die zijn verontwaardigd, die broers, als ze dat horen. Zoiets zouden ze nooit doen. En ze hebben zich verontschuldigd in die versen. We hebben het allemaal gelezen. En ze spreken het uit. Als dat waar is, degene die die beker heeft, die zal sterven. En wij zullen allemaal als slaven meegaan naar uw meester toe. En ze onderwerpen zich heel gewillig aan een onderzoek. Zeker als ze zijn van hun zaak. En dan staat er zo nadrukkelijk bij dat ze van de oudste naar de jongste werden onderzocht. Dat zal ook natuurlijk in opdracht van Jozef gegaan zijn. Het ging immers om Benjamin. Benjamin moest in ieder geval mee terug naar vader Jacob. En daarom wilde Jozef de spanning op laten lopen. En daarom beginnen bij Ruben. En als dan de zakken open gaan, wat zien ze daar, jongens en meisjes? Nee, niet de beker, maar wel geld. Alweer is hun geld teruggekeerd in die zak. En ze kijken elkaar bezorgd aan, ze begrijpen er niets meer van. En bij elke zak die open gaat, elke keer weer komt dat geld openbaar. Maar niet die beker. En ze hebben misschien al opgelucht adem gehaald toen tot Benjamin toe die beker er niet was. Want Benjamin, ach die jongen, die was net zo braaf als zijn broer Jozef. Die zal nooit die beker stelen. Maar dan klinkt daar toch ineens een triomfantelijke kreet van die huismeester. En wat is dit dan? En hij houdt die beker omhoog. En totaal verslagen scheuren die broers hun kleding. Maar ze zien ineens de dood in ogen. Ze zeggen, die man die dat gedaan heeft, die zal sterven. Verslagen laden ze alles maar weer op en gaan mee terug naar Jozef toe. Want ze weten niet dat het Jozef zelf is geweest die de hand heeft in al deze dingen. We hebben het in de eerste verse gelezen, hoe dat Jozef de opdracht heeft gegeven om dat geld terug te geven en om die beker in de zak van Benjamin te leggen. Laat ik daar misschien heel even de aandacht op mogen vestigen, want de vraag zou kunnen opkomen natuurlijk, is het eigenlijk wel eerlijk wat Jozef hier doet? Mocht Jozef zo handelen? Hij beschuldigt zijn broers immers van dingen die ze helemaal niet gedaan hebben. Ze hebben het niet gestolen. En iemand vals beschuldigen, dat is in de schrift een zware aantijging. Dat wordt ook in de wet van de 10 geboden verboden. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Daar wordt allereerst mee bedoeld, geen valse aanklacht tegen iemand indienen. Terwijl je weet dat die vals is. En Jozef doet dat hier. Hij beschuldigt zijn broers vals. Mocht Jozef dat nu wel doen? Wij kunnen, gemeente, alleen die handelswijze van Jozef verstaan en begrijpen als wij Jozef hier zien als knecht des Heren. Die hier door goddelijke wijsheid bestuurd wordt in het beproeven van zijn broers. Want dat doet hij. Hij gaat ze beproeven. Op de proef stellen. En die methode die hij gebruikt, die is hem door God ingegeven. God zelf beproeft die broers. Nu al voor de derde keer. De eerste keer werden ze beproefd toen ze in de gevangenis werden gesmeten. En toen ze daar die dagen opgesloten hebben gezeten en toen Jozef hen die eis had meegegeven dat ze hun jongste broeder mee moesten nemen. Reken maar dat Jozef hen geobserveerd heeft. En dat hij gelet heeft op hun gezichten, of dat ze misschien toch nog iets van die oude jaloezie lieten zien. Die afgunst die ze vroeger hadden, omdat hij meer kreeg, Jozef meer kreeg dan hij, dan hen. En dan nu, voor de derde maal, de grote beproeving. Hij gaat ze beproeven. Hij wil weten of al datgene wat ze hebben gezegd waarheid is. Of hun tranen van berouw, of hun schuldbelijdenis die ze hebben gedaan, of dat echt waar is geweest. Hij wil weten dat als hun leven op het spel komt te staan, of ze dan ook nog vasthouden aan die schuldbelijdenis en aan die bekering. Hij gaat ze beproeven. Alles wat er in hun hart leeft, moet beproefd worden. En gemeente, dat is een lijn die wij door heel het Oude en het Nieuwe Testament gepredikt zien. Dat God mensen beproeft. Dat God ook mensen beproeft die zich af hebben gekeerd van de zonde, die zich hebben bekeerd tot hem. Dat gaat hij allemaal beproeven. Dat gaat hij allemaal in de smeltkroes werpen. Hij gaat dat op de zeef leggen. Beproeven op waarheid. En beproeven op waarachtigheid. Daar zijn tal van voorbeelden van te vinden in het Oude en het Nieuwe Testament. We hoeven bijvoorbeeld alleen maar te denken aan de uittocht uit Egypte. Dat het volk zo blij en opgewekt die geweldige uittocht hebben mogen meemaken. En dat ze vol vertrouwen die wolkolom achterna zijn gegaan. Maar toen stonden ze daar ineens voor die Rode Zee. En aan de zijkanten waren er de bergen. En aan de achterkant, daar zagen ze de wagens van Egypte schitteren. Ze konden geen kan meer op. Die uittocht en dat vertrouwen, dat werd beproefd. En ze schreeuwden van vrees. Alleen een wonder kon hen nu nog redden. En toen baande God door de woeste baren en brede stromen een pad. Door de beproeving heen. Door de diepten heen. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij iemand als de Canaanese vrouw, die met al haar nood en ellende naar de Heer Jezus toevlucht. En die hem achterna riep. Maar de Heer die beproeft haar vertrouwen en haar gebed door niet eens te antwoorden. En als hij haar antwoordt, dan zegt hij: vrouw, het is niet betamelijk dat het brood van de kinderen aan honden gegeven wordt. Dan wordt ze ineens als een hond aan de zijkant gezet. Wat een beproeving voor deze vrouw. Midden in haar nood. Maar in die beproeving boog ze en heeft ze het erkend. Ja, heren, maar die honden die eten toch ook wel eens van die kruimeltjes. En zo, gemeente, doet de Heere dat altijd. Dat is nou een kenmerk van het ware geestelijke leven. Dat dat werk beproefd wordt. Dat dat in de smeltkroes gelegd wordt. We zien het in heel de schrift. En ook in het leven van Gods kinderen, dat de Heere ze ook na ontvangen genade weer helemaal laat vastlopen met zichzelf. En dat het erop aankomt. En dat mogen we toch ook wel eens onderstrepen, ook in een dienst van nabetrachting. En een dienst van nabetrachting, gemeente, daar kunnen allerlei zaken aan de orde komen. Het kan een dienst van dankzegging zijn. Het kan ook heel nadrukkelijk een dienst zijn waarin de beproeving aan de orde moet komen. En we hebben vanuit de schrift die lijn aangereikt gekregen. Dat datgene wat beleden is aan de tafel, namelijk dat wij midden in de dood liggen. maar dat we het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken. Dat we de zonde hebben leren haten en vlieden. Dat we het van Hem alleen verwachten. Als dat waarheid is, gemeente, dan mogen we erop rekenen dat God dat een keer gaat beproeven. Dat God dat op waarheid en op waarachtigheid gaat testen. En daarom laat Hij het in het leven van mensen, ook van zijn kinderen, wel eens toe aan de Satan, dat hij ze op de zeef gaat leggen. Dan laat Hij het wel eens toe dat mensen in verleidingen worden gebracht. Denkt u aan David, denkt u aan Petrus. Dan laat Hij het toe dat de Satan omstandigheden in het leven kan gebruiken van moeite en van verdriet om mensen te proberen van God af te trekken. Denkt u aan Job? De Heer die laat beproevingen toe. En Hij laat het de Satan toe dat hij mensen op de zeef gaat leggen. Om te kijken of dat die belijdenis, die hartelijke belijdenis van Petrus wel echt waar is. En of dat die liefde van de discipelen echt zo is. En dan komen mensen in allerlei omstandigheden. Het is in het algemeen zo, mogen we zeggen, dat als mensen in verleidingen komen, als mensen in moeite en in verdriet komen, en daar zijn we toch allemaal, komen we daarmee in aanraking, dat God daar een bedoeling mee heeft. Zowel in voor- als in tegenspoed, maar zeker ook in de tegenspoed, bedoelt Hij daarmee om mensen tot zich te trekken. Dat mensen het niet meer verwachten van zichzelf, maar dat mensen de toevlucht tot Hem gaan leren nemen. Hij laat mensen in aanraking komen met de gevolgen van de zonde. Met rouw en met moeite en met verdriet. Opdat ze die zonde zelf zouden gaan leren haten. Dat ze het zien. Dat die gevolgen van de zonde een lijn hebben naar de zonde zelf. En dat ze de Heere om hulp en om uitkomst gaan bidden. En dat ze van harte zich leren gaan bekeren tot God. En zeker ook in het leven van zijn kinderen. Dat ze die zonden gaan leren haten en vlieden. Die zonden die de Heer Jezus Christus aan het kruis hebben genageld. Dat ze hoe langer hoe meer de gruwelijkheid van die zonden gaan onderkennen. En dat ze hoe langer hoe meer die zonden gaan leren haten en vlieden. En dat ze al meer gaan leren. Juist ook in die smeltkroes. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dat is ook het doel. Waarom God die broers gaat beproeven. En waarom Hij Jozef inschakelt. Om die broers, om die zonen van Jacob te gaan beproeven. Hij wil die broers louteren. Hij wil het vuil uit het leven omhoog hebben. Hoe langer hoe meer. Ze hebben hun zonde in beginsel beleden. Ze hebben hun onwaardigheid in beginsel doorleefd. Maar dat is niet alleen aan het begin van de weg nodig, gemeente. Maar dat moet ook bij de voorduur, ook na het avondmaal, beleefd worden en geleerd worden. Dat we hoe langer hoe meer onze zonde en vervloeking bij onszelf gaan leren overdenken. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat vuil van de zonde, dat moet uit het leven. En hoe doet God dat? Wel, dan brengt Hij mensen in de smeltkroes. En dat is een mooi beeld, jongens en meisjes, van een smid, een zilversmid, die het zilver gaat beproeven. Die smid, zeker in die oude tijden, die had dan een ketel. En daarin gooide hij allerlei ruw materiaal. Stenen, zo lijkt het aan de buitenkant, maar in die stenen, daar zit ook zilver. Gruis en vuil, alles bij elkaar gaat in die pot. En die zilversmid die stookt onder die ketel een vuur. Net zo lang totdat alles wat in die ketel zit gaat koken en gaat borrelen. En met een schuimspaan strijkt hij elke keer dat vuil dat omhoog komt, dat strijkt hij eraf. En steeds heter maakt hij dat vuur. En dat zilver dat gaat steeds harder koken en harder borrelen en er komt steeds meer vuil naar boven. Net zo lang tot het zilver beproefd is, net zo lang totdat het gelouterd is, totdat er geen enkel vuil meer in zit. En hoe ziet die smid dat nu? Dat dat zilver zuiver is en dat er geen vuil meer in zit? Wel, dan kijkt hij in die ketel. En wat ziet hij dan in die ketel als dat zilver zuiver is? Dan ziet hij daarin zijn eigen spiegelbeeld. Dan is dat één reine zilveren plaat. En dan ziet hij zijn eigen gezicht in dat zilver. En dan weet hij, nu is het zilver zuiver. Nu is het beproefd. En is dat ook geen mooi beeld, gemeente, van datgene wat God doet? De Heere die heeft, om het zo te zeggen, ook ruw materiaal in handen. Hij heeft in een mens die dood is door misdaden en zonden, dat beginsel van het nieuwe leven gelegd. Ze gaan vruchten vertonen in beginsel van wedergeboorte. Maar het is nog zo onvolkomen, er is nog zo veel vuil en er is nog zoveel ongerechtigheid en dat moet er allemaal uit. Dan zegt Jesaja, door de geest der uitbranding en de geest des oordeels zal ik de drek en de ongerechtigheid van de dochter van Sion uitwassen. Dan brengt hij zijn volk in de beproeving. En hij stookt dat vuur op. Hij brengt ze in de verleiding. Althans, hij staat dat toe. En hij staat er toe dat ze in de moeite en in de zorgen komen. Net zo lang totdat ze gelouterd zijn. Totdat hij zijn eigen beeld in hen weer gaat herkennen, in beginsel. En een van de dingen die een mens dan gaat vertonen, als hij Gods beeld weer gaat vertonen, gemeente, dat is dat hij met God van de zonde gaat walgen. En dat hij de zonde gaat haten. Dat is het inwendige. Een van de innerlijke vruchten van de waarachtige bekering. De droefheid naar God. En het hongeren en dorsten naar de Heer Jezus Christus. En ook een lust om de Heere te mogen vrezen. Maar het innerlijke leven, dat heeft nou ook een uiterlijke vorm. Een uitwendige vorm. Een uitwendige levenshouding. Zodat we de zonde niet alleen maar gaan haten en niet alleen maar een lust krijgen om Gods geboden te doen, maar dat dat ook in beginsel in praktijk wordt gebracht. En laten we dat niet vergeten, gemeente. Ik geloof dat dat nog vaak al eens niet genoeg wordt onderkend, die heiligmaking. Dat dat zo noodzakelijk is in het leven ook van Gods kinderen. Geen mens krijgt permissie om te zondigen, maar zeker Gods kinderen. We moeten de zonde gaan leren haten en vlieden. Dat moet ook in die nabetrachtingsdienst onderstreept worden. Dat als we de zonde gaan leren haten en als we belijdenis hebben gedaan aan de tafel, dat nu die zonde zo duur betaald is, met het bloed en met het lijden van de Heer Jezus Christus, dan kunnen we toch niet meer in diezelfde zonde door blijven leven. We kunnen er misschien in vallen, maar we zullen die zonde toch moeten vlieden. We kunnen er toch niet mee door blijven gaan. Er wordt toch in het avondmaalsformulier ook gevraagd naar die gezindheid om nu voortaan de Heere met dankbaarheid te dienen. Om in zijn geboden te gaan wandelen en hartelijke lust en liefde. En God dankbaarheid te bewijzen met ons leven. Die innerlijke gezindheid is er van nature niet. Die moet God zelf bewerken. Dat hartelijke verlangen tot heiligheid, dat is een vrucht van het nieuwe leven. Een uiterlijke bekering op zich is ook weer niet genoeg. Want er zijn rijke jongelingen en fariseeën die dat inwendige werk niet kennen. Maar dat innerlijke leven, dat vraagt toch ook om uiterlijke gehoorzaamheid. Dat we niet alleen maar met Romeinen 7 zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is praktijk. Maar daar mogen we ons nooit achter verschuilen. Alsof daar de heiligmaking eindigt. Daar moet het wel beginnen met die innerlijke afkeer van de zonde. Maar de Heere die vraagt het van mensen. Om dat ook uiterlijk met de daad te bewijzen. En laten we de noodzakelijkheid van heiligmaking toch blijven onderstrepen, gemeente. Want God haat de zonde. En als hij zijn beeld gaat afdrukken in het leven van een mens, dan is het een kenmerk van het nieuwe leven dat we die zonde echt gaan haten en gaan vlieden. En daarin onderwijst hij mensen ook, ook op de verdere weg. Daartoe zendt hij beproevingen. Om hen de gruwelijkheid van de zonde te leren kennen. We zien dat ook bij de broers. Als zij op weg zijn. En als zij achterhaald worden. En als ze zien dat die beker bij Benjamin gevonden wordt. Dan scheuren ze hun klederen. Dan laden ze alles weer op en dan gaan ze met Benjamin mee terug. Die beproeving, die derde beproeving, die brengt ook bij hen vruchten voort van loutering. Hier wordt een teken van echtheid en van waarachtigheid getoond. Waren ze nog precies hetzelfde als 22 jaar geleden, dan hadden ze Benjamin aan zijn lot overgelaten. Dan hadden ze gezegd, dan had je die beker maar niet moeten stelen. En dan hadden ze zelf verder gegaan terug naar Kanaan. Net zoals dat ze Jozef zo heel makkelijk konden overgeven. Als ze datzelfde hart nog hadden gehad, dan hadden ze Benjamin gerust aan die Egyptenaars overgegeven. Maar nu zien we hier, gemeente, dat echte ware werk naar voren komen als vrucht van het nieuwe leven. Dat ze door de broederlijke liefde, door God gewerkt, aan elkaar verbonden zijn. En dat ze als één man achter Benjamin gaan staan en dat ze met hem meegaan naar die onderkoning toe. Vroeger hebben ze gezegd en hebben ze uitgeleefd, ben ik mijn broeders hoeder. Moet ik het nou voor hem opnemen? Maar nu zijn ze veranderd. Nu zijn ze vernieuwd door Gods geest en ze gaan met hem mee. En ze proberen zich niet meer te verontschuldigen. Ze gaan zich niet meer excuseren. Maar ze zeggen het bij monden van Juda in dat ontroerende 16e vers. Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? En wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid gevonden. En dat is een lijn, gemeente, die we steeds meer zien terugkeren bij die broers. Ze zien in al die omstandigheden die hen treffen en al die plagen en al die dingen,
daar geven ze niet de schuld aan de ander van. Ze gaan ook die Egyptenaars niet beschuldigen of de omstandigheden waarin ze gekomen zijn. Nee, ze zien het, dit is Gods hand. Ze hebben het gezegd in hoofdstuk 42, toen ze dat geld in hun zakken vonden. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? Ze zagen daar de hand van God in. En nu weer op onverklaarbare wijze deze dingen gebeuren. Ze zien het, daar is God in bezig. God komt terug op datgene wat wij hebben gedaan in ons leven. Niet de Egyptenaars, niet Benjamin, niet de andere broers krijgen meer de schuld. Wat zullen wij nou toch zeggen? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? God zelf komt ons tegen. Ze krijgen hun leven terug. Ze verstaan iets van de bedoeling van God met deze weg. Dat God nooit over de zonde heen loopt. Maar dat die zonde, dat die vuilheid uit het leven moet worden gezuiverd en gereinigd. Want dat is nou precies, gemeente, de reden waarom God zijn volk beproeft. Dat er niet meer naar de uiterlijke omstandigheden gekeken wordt, welke die ook zijn. Dat niet meer de schuld gegeven wordt aan verleidingen, aan rampen en aan ongelukken. Maar dat we Gods hand in dat leven zien. En dat al deze dingen ons brengen bij die belijdenis van Juda. God heeft de ongerechtigheid gevonden. Dat dat geleerd wordt in het leven. En dat we dat gaan bekennen. Dat we met God te maken hebben. En dat God onze zonden ons ordentelijk voor ogen gaat stellen. En dat we als een rechteloze, al meer als een rechteloze aan zijn voeten terechtkomen. Daar moeten naartoe, ook in het leven van zijn kinderen. In het leven van degenen die avondmaal hebben gevierd. God gaat mensen op de zeef leggen. Opdat ze al meer, voor het eerst, maar ook altijd weer opnieuw, als een zondaar openbaar komen. En dat ze dicht bij hem gaan leven. En dat ze het verwachten alleen van hem. Van God zelf. Daar werkt de Heere naartoe in het leven van zijn kinderen. Hij beproeft ze. Hij stookt dat vuur in hun leven op. Steeds weer opnieuw. Doordat ze echt de zonde gaan haten en vlieden. Doordat ze echt gaan doorleven dat uit hen geen vrucht meer is tot in der eeuwigheid. En dat ze het alleen gaan verwachten van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En gemeente, dacht u dat dat onderwijs van God in het leven van zijn kinderen, waarin Christus al meer noodzakelijk, al meer gepast en al meer dierbaar wordt, dat het in een aangename weg gaat. Dat het gaat van de ene zoete overdenking in de andere zoete overdenking, van de ene tekst naar de ander. Nee, gemeente, dat gaat door de beproeving heen. Dat gaat door het vallen in de zonde heen. Net zo lang totdat ze het hebben geleerd. Net zo lang totdat de ongerechtigheid, totdat de vuilheid in hun leven naar boven komt. En totdat ze daar liggen, ook op die plaats waar Juda ligt. Wij zijn uw slaven. God heeft onze ongerechtigheid bezocht. Wat zullen wij ons nog rechtvaardigen? En daar wil de Heere nou zijn volk hebben. Want juist op die plaatsen, gemeente, daar valt het nou zo mee. Nou, waar een mens nou alle hoop ontvalt. Waar een mens nou niets meer overhoudt om op te steunen. waar hij overal doorheen zakt. Daar valt het nou zo mee, juist omdat God een borg heeft gegeven. Die borg waar Juda van getuigt en waar Juda een type van is en waar wij volgende week bij leven en welzijn samen bij stil hopen te staan. En wat ik nu dus laat liggen. Maar hier mag het al duidelijk zijn dat waar een mens nou alle hoop ontvalt en waar er nou als een goddeloze openbaar komt, ook na ontvangen genade, dat het daar waar wordt dat God nooddruftigen zal verschonen en aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing zal tonen en dat hij hun zielen gadeslaat. En dan de vraag, gemeente, heeft nou uw en jouw leven die vrucht nou al opgebracht? Zoals we hier staan en zitten, kennen wij toch ook in zekere zin de beproevingen. Zijn er ook in ons levenslot de krommingen, de moeite en het verdriet? Zijn er ook de verleidingen en de verzoekingen van de Satan? De vraag is toch, waar hebben nou die wegen van druk en van moeite, van zonden en van ongerechtigheden ons gebracht? De Heer heeft altijd met die wegen de bekering op het oog. De eerste bekering. Dat we ons afkeren van de zonde. Dat we in die zonden en ellenden tot hem ons ter genezing wenden. Maar ook die dagelijkse bekering waar het dan in dit gedeelte met name om gaat. Dat we hoe langer hoe meer ons tot God gaan bekeren. In schuldbelijdenis. En met schuldbeleving en met schuldbewenen. Is dat nou al de vrucht in ons leven geworden? Of proberen we het nog in eigen hand te houden? Dat we zelf dat verdriet zouden willen verwerken. Zonder God. Misschien wel tegen God. En dat we zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En dat we zonder God die weg van moeite en van verdriet willen gaan. Dat die beproeving ons dus geen nut doet. En dat het ons niet loutert. En dat die ontdekking aan de zonde, als we iets gewaar worden van die vuile bron van wanbedrijven in ons hart. En als we in zonde vallen, dat we daar toch aan blijven toegeven. Dat er geen noodkreet omhoog gaat tot God om hulp om tegen die zonde te strijden. Dat we misschien zelf de strijd aanbinden tegen de zonde en onszelf wat gaan opknappen. Maar dat het ons niet als een goddeloze en als een ellendige aan zijn voeten brengt. Misschien hebben we vanochtend geen avondmaal gevierd. Niet kunnen vieren. Niet mogen vieren. Misschien heeft het ons ook helemaal niets gedaan. Hebben we er wel bij gezeten, maar deed het ons niets? Wat heeft de boodschap van vanavond ons dan te zeggen? Die boodschap van de smeltkroes en van de beproeving. Wel, ik geloof ook dat er een hele waarschuwende kant aan zit, gemeente, dat als die smeltkroes ons niets doet, of als we niet gelouterd worden in die smeltkroes. Als dat vuur van de beproeving hier ons niet op onze plaats brengt. Dan hebben we toch te vrezen voor dat vuur dat straks ontstoken wordt en dat nooit meer uitgeblust wordt. Waar de zonden eeuwig zullen branden. Waar de ongerechtigheden eeuwig zullen bezocht worden, maar waar geen loutering meer mogelijk is. O, dat we het toch verstaan, Ieder van ons persoonlijk wat Gods bedoeling is in ons leven. Met de moeite, met de ontdekking aan zonde. Met heel ons leven in voor- en tegenspoed. Hij zoekt onze bekering. Hij zoekt ons leven. En ook vandaag heeft hij toch weer op uw hart geklopt. Wend u naar mij en word toch behouden. Dat we toch hier dat vuur van de beproeving zijn werk laten doen. Dat we hier toch met onze zonden en ellende tot hem vluchten. Want dat vuur van de loutering, gemeente, hoe heet dat het ook wordt gestookt. En hoe pijnlijk dat het ook is. Maar dat vuur, dat zal een keer gedoofd worden. Als God het genoeg vindt. En als hij in ons leven zijn beeld gaat zien. Laat het in beginsel zijn. In ons eigen leven. Maar als we nou de toevlucht mogen leren nemen tot het bloed van Jezus Christus. En als we nou achter hem mogen schuilen, dan ziet God ons aan in Christus zelf. En dan ziet hij volmaakt zijn eigen beeld terug. En als hij dan zijn beeld ziet, dan heeft het vuur zijn werk gedaan. Dan zijn we voor een tijd wel bedroefd, maar dan zijn we als het zilver beproefd. Dan zal er een tijd komen dat dat vuur niet meer nodig is. Maar dat er volmaakt dat beeld vertoond mag worden van hem. In wie geen ongerechtigheid en in wie geen zonde gevonden is. Laat dan ons niet zeggen met Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Maar laat ons dan in de beproeving. Met Juda mogen zeggen tegen God. Wij zijn uw slaven, heren. Doe maar wat goed is in uw ogen. En dat we onszelf in leven en in sterven aan deze God mogen overgeven. Want gemeente, dan valt het mee. Hij zal nooddruftigen toch verscholen. En aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen, gaat dat bloed en die tranen en hun lijden, oh ja, het gaat niet zonder. Dat is de weg ook van Gods volk. Een weg van lijden, van sterven aan zichzelf, van beproevingen. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Maar als we daar nou Gods hand in zouden mogen zien, dat hij het is. Die beproeft. En dat het ons onze ogen tot hem mogen doen opslaan. Dan zit er in die smeltkroes nog troost. Dan is er aan de roede nog honing verbonden. We zien op zijn bedoeling. Om ons te louteren. En om dat beeld te mogen gaan vertonen. Van die meerdere van Jozef. Hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Amen.